Ik vind het geweldig leuk en enorm voorrecht dat Peter in ons midden is. Peter Steffens en zijn vrouw Vanessa. Heel hartelijk welkom. Peter, misschien wil je erbij komen. Peter zal het woord deze morgen met ons delen. Ik heb deze man nu een beetje mogen leren kennen. En dat als een heel bijzonder voorrecht ervaren. We hebben 8 dagen in Jeruzalem besteed. Een hele goede tijd gehad met ook nog wat andere leiders uit Nederland. Totaal een groep van 11. En nog wat mensen daar te plaatsen. En het is echt overweldigend geweest. Voor mij dan. Voor jou niet. Je bent al zo vaak daar geweest. Maar ik heb een beetje als een discipel achter Peter aangehobbeld door het land. Of eigenlijk alleen door de stad. En genoten van het onderwijs. En ik ga er niet veel over zeggen, want dan komt Peter niet meer aan spreken toe.
Dus spreek ik korter.
Dan spreek jij korter, ja. En dat gaat nog best wel gebeuren, maar... Het heeft op mij echt ontzettend veel indruk gemaakt om daar te zijn. En als je loopt in het Jeruzalem vandaag, dan terwijl je daar loopt in het heden, gaan de ogen open van wat daar heeft plaatsgevonden. Wat er gebeurd is in de geschiedenis. De Bijbel gaat voor je lezen, leven, maar die ogen gaan ook open voor dat wat nog gebeuren gaat. En je ziet gewoon de profetieën in de profeten in vervulling gaan. Als je daar bent, nou, ongetwijfeld gaan we daar nog veel meer over spreken, ook in de komende tijd. Maar Peter, ik heb enorm genoten van de week die we met elkaar mochten hebben. Op Hemelvaartsdag zijn we weer ten hemel gevaren en weer neergedaald. Betere dag kun je dat volgens mij niet doen. Dus we hebben een hele goede tijd gehad. Peter, aan jou het woord.
Okay. Als u uw voorganger slanker vindt geworden, dan is dat mijn schuld. Want we hebben iedereen laten lopen daar. Ik weet jaren geleden dat ik een voorganger de Olijfberg liet zien. En hij zei, is dat nou alles? Ik zeg, nou, wacht maar tot je bovenop bent. Maar het is ook goed om gewoon een week lang te lopen waar de Heer Jezus gelopen heeft en... Om daar zijn woord te lezen, dat kan je niet uitleggen aan iemand. Er gebeurt gewoon wat met je als je daar de Bijbel gaat lezen. En het lijkt net of alles gewoon op zijn plaats valt. Toch gaan we het hier ook een beetje proberen. We gaan Gods woord lezen. En ik ga u weer meenemen, wat ik meestal doe, naar het land van de Bijbel, naar de tijd van de Bijbel. En ik wil vandaag iets lezen uit het boek Handelingen. Als u mag, als u een Bijbel bij u hebt, Handelingen vast opzoeken. Ik weet niet of u allemaal weet hoe het boek Handelingen in het Grieks heet. Het is in het Grieks geschreven, het boek. En er is ook een opschrift meegegeven in verschillende van de handschriften. Kan iemand mij vertellen hoe het boek heet? Weet u het? Het heet Praxis. U weet dus meer dan u denkt, hè? Ik hoef niet uit te leggen wat dat betekent, ja? En daar gaat nou dat hele boek over. Het gaat over de praktijk. Er moet iets gebouwd worden. Er moet iets gebeuren. En ik weet ook niet of u het weet, maar het boek heeft geen einde. Het stopt zomaar, midden in een verhaal. En denk je, en hoe gaat het dan verder? Stopt het dan? Nee, het stopt helemaal niet. Vandaag is een stukje van het vervolg van het boek, want het gaat nog steeds door. En dat is zo mooi om dat te zien. Ik wil daarin lezen, eigenlijk omdat... We ons bevinden in de dagen tussen het paasfeest, hemelvaart hebben we net gehad. En deze week begint het wekenfeest, het Shavuot, of het Pinksterfeest. En het is zo goed om te kijken, juist in deze tijd, wat betekent dat? Ik ga met u naar hoofdstuk 1 vers 1. We beginnen maar even bij het begin. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus... over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Wat is dat eerste boek? Lucas, hè? Lucas heeft 2 boeken geschreven, het boek Handelingen en dit boek. En beide boeken heeft hij geschreven aan een zekere meneer Theophilus. Nou, wie is dat nou geweest? Theophilus is In ieder geval weten we dat er een hoge priester is geweest die Theophilus heette. We weten ook dat Theophilus, hij zegt dat zelf, een zeer voornaam en bekend persoon was. Er wordt verder ook helemaal niet uitgelegd wie hij is. En het zou heel goed kunnen zijn dat het de hoge priester is waar Josephus over spreekt, die van het jaar 37 tot 41 hoge priester is geweest. Maar ik denk dat er nog iets in zit. Het woord Theophilus betekent gewoon iemand die van de Heere God houdt. Met andere woorden, het is ook voor ons allemaal. Ja? Wij zijn ook allemaal, hoop ik, en als u het nog niet bent, hoop ik dat u dat woord, een theofiel. Ja? Iemand die van de Heere God houdt. Je ziet namelijk in de Bijbel dat heel veel van de leiders in het land tot geloof kwamen. Soms wordt dat wel eens vergeten. De nadruk ligt heel vaak op het verspreiden van het evangelie onder de volkeren. Maar we lezen in de Bijbel van verschillende belangrijke mensen die tot geloof komen. Eén van die mensen, dat was iemand met de achternaam van een vogel. Ik moet u even kijken of u goed wakker bent, maar dat weet u natuurlijk wel. Dat was Nicodemus, hè? Eigenlijk heette die Nakdimon ben Gurion. Ja? Dat is zijn eigenlijke naam. En we komen hem tegen in de Joodse literatuur, ook in de buitenbijbelse literatuur. We weten dat hij een van de drie rijkste mensen van Jeruzalem was. Hij was een heel belangrijk iemand. En zijn zoon en zijn kleinzoon waren strijders voor de vrijheid van Jeruzalem. En daarom dat David Green, toen hij, of Grun heette hij eigenlijk, Groen, David Groen, David Grun, toen hij naar Israël kwam vanuit Polen en daar zijn naam wilde verhebreeuwsen, toen heeft hij zijn naam veranderd in David Ben Gurion. En nou weet u hoe hij zijn naam komt. Zijn naam komt van de familie van Nicodemus uit de Bijbel. Nou, dat weten heel veel mensen misschien niet. Niet alleen deze familie, maar we lezen ook in Handelingen 21 dat er tienduizenden, staat er in de Griekse grondtekst, onder de Joden gelovig waren geworden, die alle ijveraars waren voor de wet. Dat betekent Joden die Gods woord hielden, ervan hielden, het onderhielden, die allemaal tot geloof gekomen waren. Onder de leiders en onder het volk zagen we dat gebeuren. Nou, we lezen ook in dat eerste vers dat er staat, dat Lucas schrijft, Theophilus, mijn eerste boek heb ik gemaakt over alles wat Jezus is begonnen. In het Grieks staat er eigenlijk waarmee hij een begin heeft gemaakt. Dat betekent dat het niet af is. De Heer Jezus heeft niet een volmaakt of heel werk gemaakt. Nee, hij zegt heel duidelijk, hij heeft een begin gemaakt met een werk. En weer zien we dat dat werk door moet gaan, dat het afgemaakt moet worden. Wie moet er dat afmaken? Dat gaat de Heere God niet doen, dat moeten wij doen. Daarvoor zijn we gemeente, dat is belangrijk om dat te begrijpen. Is het werk van de Heer Jezus dan niet volmaakt geweest? Ja, het verlossingswerk waarin hij verzoening gebracht heeft voor onze zonden, dat is een volmaakt offer geweest, dat hoeft niet aangevuld te worden. Maar hij kwam om veel meer te doen. En hij is het hoofd van het lichaam, maar wij zijn de handen en de voeten. En wij mogen de rest van het werk doen. Heel veel mensen denken, oh, als ik mijn leven aan de Heer Jezus geef, dan, dat doe je een keer in een samenkomst, je gaat naar voren, je geeft je hart aan de Heer, en daarna ga je gewoon lekker door met leven en je wacht tot je later in de hemel komt. Dat is niet een Bijbelse boodschap. De Bijbelse boodschap is dat je je eigen leven neerlegt. Dat je sterft. En denkt u dat je dat eenmalig moet doen? Nee, de Heer Jezus is heel duidelijk. Hij zegt dat moet iedere dag gebeuren. Iedere dag moet je naar Golgotha toe. Iedere dag moet je dat kruis op je nemen. Dat betekent je eigen leven, de meest pijnlijke dood, laten sterven. Het betekent ook dat we niet doorgaan met ons eigen leven, maar dat wij gaan voortzetten dat werk wat de Heer Jezus hier op aarde is begonnen. Dat is gemeente zijn. Dat is een volgeling zijn van de Heer Jezus. En als u dat niet doet, en ik ben heel hard, ik begin maar meteen heel zwart-wit, maar dat is de boodschap van de Bijbel, die is heel zwart-wit. Je hebt niet het recht je een christen te noemen. Als je niet deze Christus, deze Mashiach, navolgt en niet doet en vervult wat hij begonnen is om te doen. Dan in vers 2, maar heel hard. tot de dag dat hij opgenomen werd, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest bevelen had gegeven. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond. Dat is een heel speciaal Grieks woord voor kenteken. Er staat een woord dat betekent onbetwijfelbaar bewijsmateriaal. De Heer Jezus heeft ervoor gezorgd dat iedereen die het wil weten of die boodschap van de Bijbel waar is, dat kan checken, dat kan onderzoeken. En hij heeft dat laten zien. En toen heeft hij 40 dagen lang heeft hij met hen gesproken. En waar sprak hij over? Over maar één ding. Waar hij over sprak is datgene waar de profeten steeds over gesproken hebben. De profeten spraken steeds over, zij gebruiken dan een Hebreeuws woord, besora, maar als je dat omzet in het Grieks, is het euangelion, of wij zeggen evangelie. De profeten spreken steeds over een evangelie. En weet u wat dat evangelie is? Dat evangelie gaat over een koninkrijk dat zou komen. Een koninkrijk hier op aarde, niet eens een hemels koninkrijk. Nee, een koninkrijk op aarde waarbij de mensen die stotteren opeens goed gaan spreken. Een koninkrijk als dat gekomen is, dan gaan de lammen die gaan springen. Een koninkrijk als dat gekomen is, dan gaan de blinden, dan gaan ze zien. Ach, zeggen heel veel mensen, dat moet je natuurlijk allemaal overdrachtelijk zien. Dat is geestelijk bedoeld. Nee, vergeet het maar. De Heer Jezus liet zien dat hij de koning van dat koninkrijk is. Want het woord Christus, misschien wist u het nog niet, maar Mashiach in het Hebreeuws of Christus was het woord dat gebruikt werd voor die koning van dat koninkrijk. Het betekent dat de Heer Jezus die beloofde koning is van dat koninkrijk. De Bijbel zegt ook waar dat koninkrijk gaat beginnen en gaat plaatsvinden. De Bijbel heeft er een geografie voor. Dat is niet hier. Dat is niet in Amerika. Maar het is in Jeruzalem. Daar zou het beginnen. En daar gaat straks de koning plaatsnemen op de troon van David. Zelfs in het boek Lucas lezen we dat nog. En helaas in de vierde eeuw heeft de kerk zich losgemaakt van haar wortels. En is dat alleen maar geestelijk gaan zien. Maar lieve mensen, dat koninkrijk is niet alleen geestelijk, want dat is het. Maar het komt ook in deze fysieke wereld. En om te laten zien hoe fysiek het is, juist daarom worden zieken genezen. Juist daarom doet de Heere God wonderen. Omdat hij ons wil leren dat het geestelijke en het stoffelijke samengaan. En ik begrijp, als je de Bijbel nooit op deze manier gelezen hebt, dat dat heel schokkend misschien is. Maar daarom zou het zo goed zijn, u hoeft niet eens te zijn met wat ik zeg vanmorgen, maar het zou zo goed zijn om die profeten misschien eens een keer te gaan lezen en te gaan kijken wat ze zeggen over het evangelie van het koninkrijk. En daar heeft de Heer Jezus over gesproken, 40 dagen lang over dat koninkrijk en over het evangelie, de blijde boodschap van het koninkrijk, want het is een geweldig koninkrijk. We lezen in Handelingen 15... in vers 16 tot 18, u mag het opzoeken of luisteren, maar dan wordt de profetie geciteerd over dat koninkrijk wat er was in de tijd van David en Salomo en wat helemaal is ingestort. En de profeet Amos heeft erover gesproken dat de Heere God dat die vervallen hut van David weer opnieuw zou oprichten. Heel veel mensen zeggen vaak tegen mij, ja, maar wat heb ik met Israël te maken? Ik woon in Nederland, ik ben geen Jood, wat heb ik daarmee mee te maken? En is het überhaupt zo belangrijk? Kijk wat de apostel hier zegt. In vers 16 citeert hij, daarna zal ik wederkeren. Wie is diegene die wederkeert naar de aarde? Dat kan alleen maar de Messias zijn, dat kan alleen maar de Heer Jezus zijn. En wat gaat hij doen? Om de vervallen hut van David weder op te richten en wat daarvan is ingestort zal ik weder opbouwen. Ik zal haar weder oprichten, waarom? Opdat, die kleine woordjes zijn zo belangrijk, opdat het overige deel der mensen de Heere zoeken en alle heidenen over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere die deze dingen doet welke van eeuwigheid bekend zijn. Weet u waarom er een herstel gaat komen? Niet om dat herstel, maar omdat de Heere God een heerlijke onderwijzing wil geven en zijn glorie wil laten zien over de hele wereld. En de heidenen de God van Israël gaan zoeken. De enige reden dat ik hier vanmorgen sta is omdat de Heere God getrouw is. Toen mijn vader in 1948 zag dat de staat Israël ontstond en in één dag geboren werd. Hij had dat in de profeten gelezen toen hij in de Tweede Wereldoorlog in Polen was. Toen zei hij, dan moet die God van de Bijbel, die moet waar zijn. Die moet God zijn. U vanmorgen gehoord die jonge mensen die zich afvragen, ja die Bijbel, misschien hebben mensen de Bijbel geschreven omdat ze de omweer niet begrepen. Lieve mensen, de Bijbel is het meest unieke boek wat er staat. Als u uw krant leest, dan noemt u dat misschien nieuws. Maar alles wat in uw krant staat is al gebeurd. Maar de Bijbel vertelt dingen duizenden jaren voordat ze zouden gebeuren. Dat is het unieke van de Bijbel. Ruim 30% van het woord van God is profetisch en vertelt de dingen soms duizenden jaren voordat ze gebeuren. Tot in hele nauwkeurige detail. Dat is het bijzondere van het woord van God. En de Heere God zegt, ik ga alle dingen uiteindelijk herstellen. En er gaat een heerlijkheid komen. En waar gaat dat beginnen? De profetieën laten Israël daar een rol in spelen. Maar omdat dat te moeilijk was voor de Romeinse kerk in de vierde eeuw, die zei, wij zijn nu Israël, toen bleef er maar één ding over. Dat betekent dat alles wat letterlijk in de Bijbel bedoeld wordt, moeten we gaan vergeestelijken. Want als wij Israël zijn, ja, er worden soms ook nare dingen gezegd en er wordt over oordeel gesproken. Nou, dat kan natuurlijk niet over ons gaan, want kijk eens hoe volmaakt wij zijn. Dus als het over slechte dingen gaat, dan is het het aardse Israël. Maar is het een zegen, dan trekken we het heel gauw naar ons toe. En dan staat er in vers 4, en terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Hier zien we dat de Heer Jezus ook een belofte gegeven had. Hij sprak weer iets wat in de toekomst zou plaatsvinden. En hij zegt, jullie moeten daar op wachten. En waar moesten ze wachten? Ach, wat maakt het uit waar je op God was. Wacht, nee, zegt de Heere God, in Jeruzalem. Waarom Jeruzalem? Omdat de profeten al hadden gesproken over het feit dat het daar allemaal zou beginnen. En in vers 6, na dat onderwijs gehad te hebben van 40 dagen over dat koninkrijk, zou je denken van, nou, nu snappen de discipelen allemaal wel hoe het in elkaar zit. En dan staat er, en zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen hem, Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? En weet u wat de Heer Jezus dan zegt? Snappen jullie het nou nog niet? Ongelovig, dom geslacht. Het is een geestelijk koninkrijk. Er komt geen koninkrijk voor Israël. Nee, dat zegt hij niet. De Heer Jezus wist ook wat de engel gezegd had in Lucas, dat de tijd zal komen dat hij zal plaatsnemen op de troon van David. Waar is de troon van David? In de hemel of op aarde? Help me even. Op aarde. Dus nooit een troon van David in de hemel geweest. David heeft nooit in de hemel geregeerd. Maar wel op aarde. En die hut van David, is die in de hemel of op aarde? Op aarde. Weet u waarom de Heer Jezus straks terugkomt? Om dat koningschap op zich te nemen. En de discipelen wisten dat heel goed. Ze wisten dat al die wonderen en tekenen eigenlijk niets anders zijn dan dat wij al een stukje deel kunnen hebben aan de toekomst. Je zou kunnen zeggen, de tegenwoordigheid van de toekomst. Dat is een heel groot wonder. Dat kan omdat er buiten deze wereld geen tijd bestaat. En de Heere God kan ons al die krachten van het komende koninkrijk, zoals er staat in de Hebreeënbrief, wij kunnen die krachten van het koninkrijk al smaken. Maar na 40 dagen onderwijs wisten de discipelen heel goed, er gaat een koninkrijk, gaat er komen. En wat vragen ze dan, heren, wanneer herstelt u dat koninkrijk? Interessant is dat woordje herstellen wat daar staat. Dat is een Grieks woord wat maar, als ik het even uit mijn hoofd zeg, zo rond de 10 keer maar gebruikt wordt in het Nieuwe Testament. Het woord wat daar staat wordt onder andere gebruikt als die man die een verschrompelde hand heeft. En dan zegt de Heer Jezus, strek hem maar uit. En dan staat er, en terstond werd zijn hand hersteld. Weet u wat het Griekse woord herstellen betekent? Het betekent het maken, zodat het terugkomt in zijn oorspronkelijke staat en is zoals het hoort te zijn, waartoe het bestemd is. Dat is het woord herstellen. Dus er staat niet genezen, die man werd dus niet genezen, maar zijn arm kwam terug in de staat zoals hij hoorde te zijn, zoals de Heere God dat bedoeld heeft en dat gemaakt heeft. Je ziet het ook bij een man die blind was. De Heer Jezus geneest hem. En dan ziet hij toch nog niet goed. Hij ziet de mensen als bomen wandelen. En dan legt de Heer Jezus hem de handen op. En dan opeens staat er, en zijn zicht was hersteld. Daar staat hetzelfde Griekse woord. Wat wordt daarmee bedoeld? Zijn ogen konden zien zoals ze behoren te zijn. En dat is wat daar gebeurt. En dat is dit woord wat hier ook staat. Ze vragen aan de Heer Jezus, Heere, wanneer gaat u dat koninkrijk herstellen? Dat betekent brengen in de staat zoals u het bedoeld hebt. En zelfs dat koninkrijk van David is niet het koninkrijk geweest wat de Heere God bedoeld heeft. En ook het koninkrijk van Salomo, wat het grootste en machtigste rijk is geweest dat Israël ooit gehad heeft, is niet hetgeen zoals de Heere God het bedoeld heeft. Maar toch wisten de discipelen, de Heer Jezus gaat de dingen brengen naar de staat zoals de Heere God dat bedoeld heeft. En ze vragen, Heer, wanneer gaat u dat doen? En weet u wat de Heer Jezus dan zegt? In vers 7, het is niet uw zaak om de, en dan gebruikt hij twee Griekse woorden voor tijd, om de chronos en de kairos te weten waarover de Vader zich de beschikking aan zich gehouden heeft. Dat betekent dat hij zegt, dat precieze moment in die tijdslijn en dat tijdstip dat ik heb vastgezet, dat is helemaal niet belangrijk. Maar dan is de zin nog niet afgelopen. Dan krijg je in vers 8 dat woordje maar. Maar. Ik heb zo vaak een Pinksterpreek gehoord. En dan ging de prediker prediken en die begon dan in Handelingen 1 vers 8. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Maar zelden werd er gelezen wat ervoor staat. Nou, ik heb op school geleerd dat als het woordje maar ergens staat, dan moet er ook iets voor staan. En wat ervoor staat, gaat over het herstel van dat Koninkrijk van God. Dat gaat erover dat dingen weer teruggebracht worden zoals de Heere God het uiteindelijk bedoeld heeft, zoals hij het gepland heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En hoor je ook predikers zeggen, ja, kracht, er staat het Griekse woordje dynamis, en dan vergelijken ze het met dynamiet. Lieve mensen, weet u wat dynamiet doet? Maakt de boel kapot. Het blaast de boel op. Het maakt niet heel. Maar weet u wat dynamis betekent? Het heeft niks met dynamiet te maken. Het betekent iemand bekwaam maken voor een taak. Daar is de kracht van de Heilige Geest nodig. Om je bekwaam te maken. Om deel te nemen aan dat plan van herstel voor deze wereld wat de Heere God heeft. Dus niet een hobby voor Pinksterchristenen. Oh ja, die hebben het over de Heilige Geest, Baptisten over de doop. Maar het hoort erbij. Het is inherent aan dat volledige plan van de Heere God. Mag ik mijn flesje water even? Een beetje maaien. Maar hij zegt, gij zult kracht ontvangen, bekwaamheid ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn. En dat woord getuige betekent zowel in historische als in juridische zin dat je een getuige bent. Dat Griekse woord betekent trouwens ook martelaar. Wist u dat het Grieks geen ander woord voor getuige en voor martelaar heeft? Daar praten we liever ook niet over, hè? Laten we maar één vertaling houden, want dat andere daar willen we toch niet aan. Of misschien hoort u wel bij de mensen dat als het een beetje moeilijk wordt, dan komt de Heer ons gauw weghalen hier van aarde. Dat moet je niet aan de mensen in China en in veel Arabische landen vertellen. Maar de Heer Jezus zegt, gij zult mijn getuige zijn. En waar moest het beginnen? In Jeruzalem. En van daaruit naar Judea. en Samaria. Weet je hoe ze dat gebied vandaag de dag noemen? De Westbank. Ja? Om daarmee te zeggen, ja, dat is het westelijke gedeelte van Jordanië. Nou, de Heer Jezus noemt het bij zijn Bijbelse naam. En van daaruit naar de uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen. En terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En dan komen er daar die twee mannen die daar staan in witte klederen in vers 10. En die zeggen in vers 11, Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet gij op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. En toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg genaamd Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is. Ja, die is dichtbij. Ja, kan ik u verzekeren. En ik heb vandaag getuigen hier in de zaal. Ja. In Zacharia staat die aan de oostkant van Jeruzalem ligt. Ook dat klopt. Ja, de Bijbel klopt echt hoor. En ook de geografie in de Bijbel. En het is een sabbatsreis daar vandaan. Het is maar een heel klein stukje lopen van de Olijfberg naar de Tempelberg. Want daar ging de Heer Jezus, gingen de discipelen naartoe. Want er staat in vers 13, en toen zij in de stad gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal. Als de Bijbel woordjes gebruikt zonder het verder uit te leggen, bijvoorbeeld als er gesproken wordt over de dag, dan weet iedereen dat is Yom Kippur, Yom HaKippurim, de grote verzoendag. Als er gesproken wordt over het land, Haaretz, weet iedereen, oh dat is Israël. Als er gesproken wordt over het huis, dan weet iedereen, dat is de tempel. Als er gesproken wordt over het feest, dan is het, weet u het toevallig? Het Loofhuttenfeest, heel goed. En als er gesproken wordt over de bovenzaal, dan weet iedereen wat dat was. Dat waren in de tempel, daar waren op de plek waar nu de Al-Aqsa moskee notabene staat. Ja, daar waren bovenzalen aanwezig. En ik geloof dat het niet toevallig is dat precies op die plek, waar later de Heilige Geest is uitgestort, nu 5 keer per dag geroepen wordt, dat Allah de machtigste is van alle goden. En dat de Al-Aqsa moskee precies op die plek gebouwd is. Weet u waarom ik geloof dat het op de berg Sion moet zijn? Heel eenvoudig, omdat de profeten gezegd hebben dat de Heere God deze dingen gaat vervullen op Sion. En dat we lezen dat de Heere God zegt, ik ga met Israël een nieuw verbond houden. Want Israël kon mijn verbond niet houden. Ze hebben het voortdurend overtreden. En in Jeremia 31 wordt gezegd, ik ga mijn Torah door de Heilige Geest in hun harten schrijven. En er gaat een Torah komen die niet van Sinaï uitgaat, maar die van Sion uitgaat. Kimit Sion tetze Torah, udvar Adonai Jerusalem. Want vanuit Sion zal de Torah voortaan uitgaan. En het woord van de Heere vanuit Jeruzalem. Dat hadden de profeten gesproken. En daarom was het belangrijk dat de discipelen daar zouden zijn. Weet u, er is nog een reden waarom ze daar waren en juist samenkwamen daar op de berg Sion. Omdat het net de periode was vlak voor een Bijbelsfeest. Het was namelijk bijna Shavuot, het feest wat deze week ook weer begint. En de Bijbel zegt dat je met Shavuot moet opgaan naar het huis des Heren. Dat je naar Jeruzalem toe moest gaan. Dus de Heer Jezus gaf ook geen boodschap die strijdig was met wat de profeten eerder gezegd hadden. Nee, hij bevestigde het, jullie moeten in Jeruzalem blijven. En toen waren ze daar, in vers 14, allemaal eendrachtig, in harmonie, één van zin, waren ze volhardend in het gebed. En waren ook enige vrouwen waren erbij. Nou, ik ga even naar hoofdstuk 2. Ik kan het niet allemaal lezen, maar gelukkig hebt u een Bijbel thuis. En als u er niet een hebt, kunt u er vast een kopen hier. Dan kan u lezen wat ik overgeslagen heb. Maar ik wil eindigen vanmorgen met wat er in hoofdstuk 2 staat. Dan begint het in vers 1. En toen de Pinksterdag aanbrak. Ik vraag vaak aan mensen, hoe oud is het Pinksterfeest? Ik zal het hier ook nog een keer doen. Ik heb het geloof ik wel eens op een Jorisavond gevraagd. Maar dan moeten die mensen natuurlijk even niet antwoorden en de anderen even laten denken. Ja? Hoe oud is het Pinksterfeest? Hoeveel doet maar in duizenden jaren? 6000 hoor ik daar, dat is heel oud, ja. Zijn er nog meer opties? 5000, 3000? Nou, het is me in ieder geval gelukt om een splitsing in deze gemeente te veroorzaken, ja. Ze zeggen altijd, als je 2 Joden bij elkaar hebt, dan heb je 3 opinies, maar jullie kunnen er ook wat van. Nou, de meeste mensen antwoorden, en u bent natuurlijk al een beetje, u begrijpt al dat ik ergens naartoe wil, en ik heb er al iets over verteld, maar de meeste mensen antwoorden 2000 jaar, want 2000 jaar geleden was de Pinksterdag. Nee, dat staat er niet. Er staat toen de Pinksterdag vervuld werd. En er staat een speciaal woord in het Grieks. Dat betekent een volheid van tijd en een volheid van plaats. Het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor een schip als het ruim helemaal vol zit. En hier staat toen die volheid van tijd en plaats was aangebroken. Welke volheid van tijd? Voor Joden niet zo moeilijk, want in de Leviticus 23, iets voor een andere keer misschien, maar in Leviticus 23 heeft de Heere God heel nauwkeurig zijn programma weergegeven. En hij dacht, ja, als ik Israël nou allemaal regeltjes geef en alleen een kalender geef, dat vindt niemand leuk en niemand interessant. En toen dacht de Heere God, weet je, ik ga Israël 7 feesttijden geven. En zo gaan ze mijn kalender vieren, ze gaan mijn kalender doen en gaan ze de profetie begrijpen. Het eerste van die feesten, als in de tempel om 3 uur 's middags het paaslam werd geslacht, precies op dat moment heeft de Heer Jezus, Yeshua, zijn leven gegeven. De eerste dag van de week die valt na dat feest, is een speciaal feest der eerstelingen. Precies op die dag is de Heer Jezus uit de dood opgestaan. En weet je wat de Heere God dan zegt? Ik wil dat jullie gaan tellen 50 dagen van de dag nadat Pascha. En dan is er een nieuw feest. Het feest van de 50ste dag. En u spreekt allemaal vloeibaar Grieks. Dus u kunt mij ook vertellen vloeibaar. Ja. Wat 50ste of 50 in het Grieks is. Ja? Pentekoste, hè? Pinksteren in verbasterd Nederlands. Het Pinksterfeest wordt dus genoemd in Leviticus 23. En het is verbonden door tellen aan het Paasfeest. En dan denk je, waarom nou? Want van die andere feesten, zoals het feest der bazuinen, wordt precies verteld dat je het op de 1e van de 7e maand moet vieren. Van de grote verzoendag wordt verteld, je moet het vieren op de 10e van de 7e maand. Van het Pascha wordt gezegd, dat moet geslacht worden op de 14e van de 1e maand. Maar het Pinksterfeest wordt geen datum genoemd. Terwijl Joden toch op de 6e en buiten Israël de 7e Sivan vieren. Waarom noemt de Heere God die datum niet? Hebt u daar wel eens over nagedacht? Ik geloof dat hij ons iets wil vertellen. En daarom dat dit feest in het Hebreeuws ook Atzeret Shel Pesach wordt genoemd. Ik zal het vertalen wat dat betekent. Dat betekent het slotfeest van het Paasfeest. Het Paasfeest is niet afgelopen zonder dat het Pinkster is geworden. En daarom wilde de Heere God dat we gaan tellen. En de rabbijnen zeggen dat zijn 50 stappen. In het afleggen van de dingen van de wereld. Ik geloof dat daar ook een waterbad bij hoort. Joden zijn gewend om naar het mikwe te gaan. Het waterbad om daarin ondergedompeld te worden. Mikwe is verwant aan het Hebreeuwse woord tikwa. Wat ook hoop betekent. Je wordt ondergedompeld in de hoop. Het zijn 50 stappen. Naar een speciaal feest. En waarom is dat feest zo belangrijk? Toen dat feest vervuld werd op de Pinksterdag, gebeurde er allerlei dingen. En als je niet weet hoe Joden het Pinksterfeest vieren, Shavuot noemen we het in het Hebreeuws, of wekenfeest, dan mis je misschien een aantal details. Maar ik zal er een paar noemen. Het Pinksterfeest is de viering en de herdenking van wat er op de berg Sinaï gebeurd is. Daar heeft de Heere God zijn Torah gegeven aan Israël. U weet natuurlijk ook waarom het 2 stenen tafelen waren. toen ze de 10 woorden kregen. Er is een oud verhaal in de Talmud staat dat de Heere God langs alle volken ging en vroeg of ze de Torah wilden hebben. Geen van de volken wilde de Torah uiteindelijk hebben. Ieder volk vroeg, volgens een van de verhalen, wat staat erin? Bijvoorbeeld, Lo tirtzach, gij zult niet moorden. Oh nee, wij hoeven hem niet. Maar toen de Heere God bij Israël kwam en vroeg, willen jullie mijn Torah hebben? Toen zei Israël niet, wat staat er allemaal in? Maar ze zeiden, wat kost het? En toen zei de Heere God, het is gratis. Nou, geef ons dan gelijk maar 2 stuks. En nu weet u waarom er 2 stenen tafelen zijn. Nee hoor. Weet u wat er op Sinaï gebeurd is? Op Sinaï is Israël een volk geworden. En heeft de Heere God een soort huwelijksverbond gesloten met Israël. En in de oudheid was het de gewoonte dat er bij een huwelijksverbond altijd 2 kopieën waren. En daarom waren er ook 2 stenen tafelen. Het was niet op de eerste stonden de eerste 5 geboden en op de andere 5. Nee, op beide stenen tafelen stond precies hetzelfde. Ze zijn het teken van het liefdesverbond wat de eeuwige met Israël gesloten heeft. Maar toen de Heere God daar sprak met Israël, met Mozes daarboven op de berg, was daar vuur op de berg. Die hele berg stond te schudden. En er staat in het Hebreeuws, ze hoorden en zagen, staat er zelfs in een van de teksten, ze zagen de stemmen van God. Dat is een vreemde tekst. En rabbijnen hebben boeken vol geschreven over hoe kan je nou stemmen zien. Ja? Hoe kan je nou iets horen wat je ook kan zien? Dat is toch een vreemd verhaal. Dat is een hele vreemde tekst. En verder staat het woord stem in het meervoud. Heeft de Heere God dan meer dan 1 stem? Ja, heel vaak komen we tegen in het meervoud. Nu vertelt de overlevering ons dat daar op de berg Sinaï de Heere God gesproken heeft in de 70 talen van de 70 volken die op aarde waren in die tijd. U kunt al die volken terugvinden in Genesis 10. Daar heb je een lijstje, daar staan ze alle 70. Moet u niet nu opzoeken, moet u thuis doen. Maar voor Joden staat het Pinksterfeest dus in verbinding met een talenwonder. En weet u waarom? Ook dat is heel interessant. Om daarmee te laten zien dat de vloek van het eerste talenwonder, waar was dat ook alweer? Op Babel. Dat die verbroken werd. Dat die verbroken werd. En daarom gaf de Heere God opnieuw een talenwonder. Weet u wat ik nou zo bijzonder vind? Als we lezen, in hoofdstuk 2 staat er, en 1 klaps kwam er uit de hemel, een geluid. En er staat een speciaal Grieks woord, wat kan betekenen, geluid van een donder, geluid van een menigte, een heel groot, sterk geluid. Het is hetzelfde Griekse woord, wat gebruikt wordt bij Sinaï, in de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. En er was een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur. Nou is in het Grieks en in het Hebreeuws het woord tong en taal is hetzelfde woord. Wat zagen zij dus? Ze zagen talen, tongen op de hoofden van mensen van vuur. En ze begonnen te spreken in andere talen, precies zoals dat gebeurd was op de berg Sinaï. Wat er gebeurde, je kon het horen net als bij Sinaï, je kon het voelen, want de hele berg stond te schudden en nu was de plaats waar zij waren werd bewogen. Maar ze konden het ook zien, ze zagen die stemmen in de vorm van vuur. En dan zie je dat op de Pinksterdag, en dan begrijp je dat woord, toen de Pinksterdag vervuld werd. 2000 jaar geleden, lieve mensen, is de Pinksterdag vervuld. En een van de talen die gesproken werd bij die vervulling was trouwens Arabisch. Is dat niet mooi? Waarom is dit zo belangrijk? Ik geloof dat het Pinksterfeest de sleutel is tot het herstel van het plan van God. De sleutel is tot de bouw van het huis van de Heere God. Hij wil in een huis wonen. We zien als dat eerste huis van de Heere God een tijdelijk huis gebouwd moet worden. De tabernakel, weet u wat de Heere God dan doet? Dan worden mensen als Aholiop en Bezalel, die worden vervuld met de Heilige Geest. Weet u waarom? Help me even. Om de ontwerpen heel mooi te kunnen maken en goed uit te kunnen voeren. De vervulling van de Heilige Geest was voor de bouw van het huis van God. Nog een aantal dagen en het is weer Pinksteren, lieve mensen. En de bedoeling van Pinksteren is niet, oh ja, dan kan ik in tongen spreken, kan ik een fijn gevoel hebben. Leuk als al die dingen erbij komen. Maar als we het doel niet voor ogen houden, dat God een plan heeft om deze wereld te brengen in de situatie zoals hij bedoeld heeft. En de Heer Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen, het is beter voor jullie dat ik naar de Vader ga. Jullie zijn mijn handen en mijn voeten. En jullie gaan deze dingen in praktijk brengen. En diezelfde geest die op mij is, ga ik aan jullie geven. Zodat jullie mijn werken kunnen doen. Ja, dezelfde en nog groter als deze. Dat is gemeente zijn. Het tweede wat we gelezen hebben in dit hoofdstuk is dat het evangelie verspreid wordt over de volkeren. Dat het uitgaat. Je kan geen visie hebben van een huis van God zonder een zendingsvisie, zonder uit te gaan. En als er straks zo'n actie is van Sunrise, dan gaat u natuurlijk allemaal meedoen. Want het gaat ons allemaal aan. En als u niet kunt komen of niet kunt sporten, u kunt wel bidden. U kunt wel financieel bijdragen. Het gaat erom dat het huis van God gebouwd gaat worden. Ik ga stoppen. Er is heel veel meer wat ik had willen zeggen. Maar wat mij opvalt is dat in Leviticus 23 ook verteld wordt dat er bij dat feest twee broden geofferd moeten worden. Die werden naar de tempel gebracht. Het Pascha ging ook over brood. Weet u nog welk brood? Ongezuurd brood, ja? Hebt u enig idee dat brood wat met Pinksteren gebruikt werd, was dat gezuurd of was dat ongezuurd? Het was gezuurd. En ik heb het heel lang niet gesnapt. Waarom twee broden en waarom gezuurd brood? Maar ik denk dat ik er iets van begin te begrijpen. Dat ongezuurde brood spreekt over de staat zoals wij moeten worden, maar wat wij nog niet zijn. Wat onze Messias wel is. Die gezuurde broden spreken over ons. Maar waarom twee broden dan? Er is iets heel bijzonders gebeurd. Toen het Pinksterfeest de eerste keer plaatsvond, toen de Heere God zijn Tora gaf, toen is het volk Israël geboren. Toen het feest vervuld werd, is er een nieuw volk geboren, zou je kunnen zeggen. Maar een volk wat bestaat uit twee verschillende groepen. Het eerste deel was Israël. Daar begon de uitstorting van de Heilige Geest. Het waren in het begin alleen maar Joden. Maar de Heere God had ook gezegd dat hij uit de heidenen mensen zou gaan roepen in Jesaja 66. En dat is nog niet vervuld. Zegt de Heere God zelfs, ik ga priesters roepen uit de volkeren om mij als levieten te dienen. Nou, zelfs iemand uit de stam Juda kan nooit als leviet dienen in de tempel. En de Heere God zegt, ik ga zelfs uit de volkeren ga ik mensen roepen om levieten te worden voor mijn aangezicht. Twee broden samen in dat huis van God. En ik geloof dat ze niet zonder elkaar kunnen. Ik wil u vragen te gaan staan. En ik wil u vragen uw hart te openen voor de Heere God. We gaan direct de maaltijd des Heren hebben. Waar het gaat over brood. Waar het gaat over dat brood waarin geen zuurdesem is. Maar ik geloof die stapjes van afleggen van dingen van de wereld, dat voortdurende proces dat het door moet gaan in ons leven. Ik geloof dat belangrijk is ook in ons leven. Er zijn mensen, ik was vanmorgen aan het bidden en een van de Bijbelgedeeltes waar ik bij bepaald werd vanmorgen was dat de Heere God zei, ik heb Israël op arendsvleugelen gedragen en hen uit Egypte gehaald en hen naar mij toegebracht. Er staat niet dat de Heere God zei, ik heb ze naar Israël gebracht, maar naar mij toegebracht. Want het gaat niet om het land Israël, het gaat om de God van Israël. Ik vond dat zo mooi. En tijdens de bidstond was iemand die een beeld had, die hier niets van wist, want ik had het aan niemand verteld. Maar dat beeld ging over die vogel. Die mensen oppakte en ze meenam naar hem toe. En ik dacht, wauw, er staan zoveel teksten in de Bijbel. Een van de dingen waarvan ik geloof dat ook vanmorgen moet gebeuren in ons leven, is dat de macht van Babel verbroken wordt. En er zijn mensen hier aanwezig, u hebt misschien wel Jezus in uw leven gevraagd, maar u hebt nooit uw oude leven afgelegd. U bent nooit werkelijk vertrokken vanuit Babel. Weet u wat Babel betekent? Lewalbel betekent verwarren. Het is het land van verwarring. En zolang u niet breekt met de dingen die niet van het koninkrijk van God zijn, zal er verwarring blijven in uw leven. Zal er angst blijven in uw leven. Weet je, je kunt niet een beetje zwanger zijn. Je bent in verwachting of je bent het niet, ja toch? Je bent zwanger of je bent het niet. En je kan niet een beetje bekeerd zijn. Er zijn mensen die denken dat je een beetje bekeerd kunt zijn. Ja, ik hoor er wel bij hoor. Of je vertrekt vanuit Babel en je laat het achter je, zodat de geest van verwarring niet langer kan heersen in jouw leven. Of je hoort nog steeds bij Babel. En weet u wat zo mooi is? Paulus zegt, we kunnen het niet in eigen kracht, maar het is juist door de Heilige Geest dat wij die werken van het vlees, die krachten van Babel kunnen doden. En ik wil vragen dat we samen een moment gaan bidden in de taal van de Heilige Geest. En dat we die kracht van Pinksteren gaan toelaten in onszelf, maar ook in onze gemeente. Want God is bezig hier een huis te bouwen, lieve mensen. En deze gemeente is net zo onvolmaakt als mijn thuisgemeente, maar het is het huis van God. Pas dus op hoe u erover praat. Want er wordt nog gebouwd. Het is nog niet af. En iets waar gebouwd wordt, er vallen soms spaanders. Maar laten we kijken naar het ongezuurde brood direct. Laten we kijken naar wat God voor ogen heeft. En dat kan alleen als die macht van Babel in ons leven verbroken wordt. Aanbid de Heer maar. Als u nog niet in tongen spreekt, nou dat kan voor gebeden worden. Ja? Maar spreek in tongen. Doe maar. Tisha barazala. Kantosama. Oh, naranotas. Dank u Jezus dat u bezig bent om dingen te herstellen vanmorgen al. Ook in onze levens, Koning Jezus. U wil ons brengen tot de situatie zoals u ons bedoeld hebt. Zoals u ons bedoeld hebt. U wil de dingen herstellen en daarom hebben we de Heilige Geest nodig. Kom binnen, Heilige Geest, in ons leven. En de macht van Babel, de macht van leugen, maar ook de religieuze geesten. Het wordt verbroken in de naam van Jezus van Nazareth. We spreken leven en vrijheid in Jezus' naam. Er zijn verschillende mensen die niet breken met de onreinheid in je leven. En je weet wat ik bedoel. Je weet wat ik bedoel. Je kunt Jezus niet een beetje dienen. En als Jezus straks terugkomt, komt hij alleen voor degenen die bij hem horen, die van hem zijn. En je leeft of in Babel, of in zijn koninkrijk. Er is geen tussenweg. Er zijn mensen vanmorgen die zich aan Jezus moeten toewijden. Er zijn mensen die zich aan Jezus moeten toewijden. Zijn Heilige Geest tot je spreekt, is nog steeds de macht van Babel. Sorry Martijn, het gaat misschien iets anders, maar niks sorry. Als jij je leven aan God wil geven, kniel hier neer, hiervoor. Kom maar naar voren. Kom maar nu naar voren. Jezus. Je doet dit niet voor mij, je doet dit niet voor deze gemeente. Het is een zaak tussen God en jou. Als je vrij wil van de macht van Babel, er zijn er meer. De macht van Babel in je leven. Ook diegene die leeft in een overspelige relatie. Denk je dat je ermee door kunt gaan? Denk je dat je van twee kanten kunt leven? Nog is het genadetijd, zegt de Heer Jezus. Pak die genade van morgen. Want eens is de genadetijd voorbij. Laten we blijven bidden in tongen. Kom op mensen. Het is hier geen schouwspel. Het is een zaak tussen u en God. Dank u Jezus voor al diegenen die vanmorgen hun knieën buigen voor u. En willen zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Reinig mij van alle ongerechtigheid. Ik wil mijn eigen leven afleggen, Heer. Ik wil leven vanuit Golgotha, wat een onderdeel is van die berg Sion. Ik wil leven vanuit Sion. En ik dank u dat u door de geest in mijn leven gaat werken. Opdat de kracht van de vloek van Babel verbroken wordt. In Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam.